Hebreeën hoofdstuk 3. Daar zijn we gearriveerd. Hebreeën hoofdstuk 3. En we willen vanavond het tweede gedeelte van Hebreeën 3 met elkaar lezen. Wat begint met die pericoop van vers 7 tot en met vers 19. Hebreeën 3. Vers 7 tot 19. En dan gaan we lezen in Hebreeën 3 vers 7. Daarom. Gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dagen van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders mij verzochten, door mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen 40 jaren lang. Daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht, en ik heb gezegd, altijd dwalen zij met een hart. En ze hebben mijn wegen niet gekend, zodat ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Zie toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, maar vermaand elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Want we hebben deel gekregen aan Christus, mits bij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering. Wie waren het dan die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En van wie heeft hij een afkeer gehad, 40 jaren lang? Was het niet van hen die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Maar dat zover. Ja, in dit gedeelte, Hebreeën 3 vers 7 tot 19, zijn we gekomen in dat gedeelte waar de apostel Paulus uitwerkt. Eigenlijk Hebreeën 2 vers 17, waar staat, Hebreeën 2 vers 17, daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. En wat uitgewerkt wordt is dat Christus een barmhartig en getrouw hoge priester is. Dat hebben we de afgelopen keer al gezien, want dat wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3. Namelijk dat Christus getrouw is. De verse 1 tot en met vers 6 van Hebreeën 3. Christus wordt ons tentoongespreid dat hij getrouw is, net zoals Mozes getrouw was in geheel zijn huis. En dan krijg je Hebreeën 3 vers 7, waar wordt afgevraagd of de Hebreeën net zo getrouw zijn. Dat is Hebreeën 3 vers 7 en dat loopt dan helemaal door. In hoofdstuk 4 ook nog, naar vers 13. En dan krijg je vanaf vers 14, dan wordt de draad weer opgepakt, maar dan hebben we gekeken naar het getrouw zijn van Christus en het getrouw zijn van de gelovigen. En dan krijg je in Hebreeën 4 vers 14 vanaf dat gedeelte gaat het weer over die hoge priester, maar dan over het aspect van barmhartigheid. En wordt ons vanaf Hebreeën 3 vers 14 Christus ons getoond dat hij niet alleen een getrouw hoge priester is, maar ook een barmhartig hoge priester. Een gedeelte wat wij dus hebben gelezen, Hebreeën 3 vers 7 tot 19, dat is eigenlijk een gedeelte waar de aandacht niet gevestigd is op Christus, maar de aandacht gevestigd is op de Hebreeën. En laten we zeggen over de Hebreeën heen, geestelijk gezien, ook op ons. En de vraag wordt daar eigenlijk gesteld, zijn de Hebreeën getrouw? Zijn wij getrouw? En eigenlijk is Hebreeën 3 vers 7 tot en met 19 een waarschuwing tegen ontrouw. Een waarschuwing tegen ongeloof. En eigenlijk een oproep om heel dicht te wandelen aan de zijde van de Heer Jezus Christus. Ja, we hebben gezien dat Christus getrouw is. In de verse 1 tot en met vers 6 van dit hoofdstuk. Net zoals Mozes getrouw was in zijn huis. En nu wordt de vraag dan gesteld in de verse die we nu gelezen hebben. Zijn wij getrouw? Zijn de Hebreeën getrouw? Waarom moeten wij ook getrouw zijn? Nou, dat volgt uit Hebreeën 2 vers 10. Eigenlijk die kerntekst waar staat Hebreeën 2 vers 10. Want het voegde hem om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Dat is de opdracht van Christus, als de leidsman. Hij heeft als opdracht de leidsman vele zonen tot heerlijkheid te brengen. En hoe gaat dat? Hij is de leidsman hunner behoudenis. En hoe behoudt hij hun? Hoe volmaakt hij ze? Door lijden heen. Door lijden heen zou volmaken. Door lijden heen tot de volmaaktheid zou voeren, zou brengen. Dat is Christus' opdracht. En net zo goed Christus getrouw zijn taak moet uitvoeren, moeten wij heel getrouw zijn in het volgen van die leidsman. Want alleen door het volgen van de leidsman, getrouw, gehoorzaam, in het geloof, kan hij ons door lijden heen volmaken. Daarom hier de oproep en de waarschuwing om op te passen, niet ontrouw te worden, niet in ongeloof te vallen. Hebreeën 3 vers 12 wat we gelezen hebben, zie toe broeders, dat bij niemand uwer een boos ongelovig hart zij door af te vallen van de levende God. En zo ook nog in vers 19. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Het gaat natuurlijk in hoofdstuk 4 nog verder, want dat is nog steeds de aandacht gericht op het trouw of ontrouw zijn van de Hebreeën. En dan staat er in hoofdstuk 4 vers 2. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun, evenals Israël. Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Het wordt als ware hier, wordt ons getoond dat het wel prachtig is als je onder de prediking komt en als je naar een samenkomst gaat. Maar hier wordt heel duidelijk getoond dat je er niks aan hebt. Als het allemaal wel aanhoort, maar het gaat niet met geloof gepaard. Je gaat er met je hart niet op in. Nee, als je doet als Israël, je verhardt je hart. Je sluit je hart af van de prediking. En de gevolgen zijn dan enorm, want dan kan de leidsman je verder niet leiden. Dan is de prediking je helemaal niet tot nut. Je komt helemaal niet tot die volmaaktheid. Hij kan je niet brengen tot heerlijkheid. En uiteindelijk, je komt zelf nooit in de rust waarvan hier gesproken wordt. En je ontvangt nooit je erfdeel. Je ontvangt nooit echt de zegen die eigenlijk Christus voor je bereid hebt. En alle heerlijke dingen die aan die heerlijkheid van hem zijn verbonden. Zoals Hebreeën 4 vers 3 zegt, want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft. Maar die rust, ook die innerlijke rust, zou je dat nooit leren kennen. Ja, waar begint het bij? Dat laat Hebreeën 3 vers 7 tot 19 wel heel duidelijk zien. Waar begint het nou altijd bij? Dat ons hart zich gaat verharden. Dat er ongeloof in ons ontstaat. Dat de prediking ons niet tot nut is. En dat we niet kunnen ingaan in de rust wegens ongeloof. Dat we boos worden. En dat we uiteindelijk afvallen van de levende God. Zoals deze teksten zeggen. En we ons hart verharden. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Zoals bij de verbittering. Tot twee keer toe wordt die oproep gedaan. Verhard uw harten niet. Hoe begint het? Hij begint altijd met murmureren. Hij begint altijd met morren. Met klagen. Dat is een beetje een moderner woord dan murmureren. Als ik op mijn werk zou zeggen tegen iemand die bij me kon klagen. En ik zou zeggen, je moet niet zo murmureren. Dan staat hij me denk ik heel raar aan te kijken. Wat bedoelt hij nou precies? Maar murmureren is echt zo'n Bijbels woord. Hè, wat je van Israël leest. Hè, in het Oude Testament. Tijdens de woestijnreis. Dat ze over van alles begonnen te murmureren. Begonnen te klagen. Begonnen te zuchten. Toch wordt dat woord niet alleen gebruikt ten opzichte van Israël in het Oude Testament, maar ook ten opzichte van ons. Lees maar eens Filippenzen 2. Filippenzen 2. Vers 14. Waar staat, doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Doet alles zonder morren of bedenkingen. Ja, morren, murmureren, ja, dat lijkt zo'n klein ding. Dat klagen. En we zijn geneigd als je iemand hoort murmureren, als je iemand hoort morren, een beetje hoort klagen, een beetje hoort zuchten, dat je dat als iets vervelends maar even wegwuift. Maar eigenlijk moet je dat niet zomaar wegwuiven, want het is heel gevaarlijk, want morren, murmureren, dat is een voedingsbodem voor ongeloof. Daar schiet ongeloof wortel. En als iemand daarin blijft, en blijft murmureren, en blijft klagen en zuchten, ja, dan gaat dat ongeloof dan voet krijgen. En dat ongeloof gaat dan groeien met uiteindelijk het verlaten van de Heer Jezus Christus. Uiteindelijk zelfs het afvallen van de levende God. En daar zit natuurlijk is dat een proces, daar zijn heel veel stappen in. En ook als je dan leest, hier in Hebreeën 3 vers 7... Heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet zoals bij de verbittering. Ten dagen van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen. De Heere werd er verbitterd van. Het was niet de verbittering. Het was niet zo dat de Heere zo moeilijke weg met hen ging. En dat zij in die woestijn verbitterd raakten over hun verlossing. Niet de Israëlieten verbitterden zich. Nee, God verbitterde zich. Dat staat ook zo, hier wordt het nog later uitgelegd, want in het tweede deel van het stukje wat we hebben gelezen, dan lees je in vers 16, wie waren het dan die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Ze verbitterden God. Ja, ze verzochten God. De woestijnreis was geen verzoeking van Israël. God verzoekt niet, zegt Jacobus. God verzoekt niet. Als je dat al gaat denken, dan ga je God beschuldigen. En vals beschuldigen ook. God verzoekt niet. Nee, wij verzoeken God als het niet oppast. En dat deed Israël ook. Israël in de woestijn, die verbitterde de Heer op laatst. Ze verzochten hem. Waar uw vaders mij verzocht hebben door me op de proef te stellen. God stelde hun niet op de proef. Israël stelde God op de proef. Hoe? Door steeds maar te klagen. Door steeds maar te murmureren. En er was niks goeds. Keer op keer op keer. Ik zou zeggen, met Nederlandse woorden, ik zou er scheidsziek van worden. Dat doet verbittering. Dan denk je, hè, daar heb je ze weer. Is dan niks goed? En er was natuurlijk niks goed, hè. Alles wat God had bereid, dat begon eigenlijk al bij die hele uittocht. Er was niet alleen maar dat ze uittogen, nee, ze kregen nog haven en goed mee. Ze gingen als multimiljonair gingen ze op reis. En God zorgde nog voor ze, want alle vijanden, heel dat leger van Farao, ja, dat vond de dood, hè, bij het doorgaan van die Schelfzee. En keer op keer bewees de Heere dat hij hen leidde en dat ze helemaal niet bevreesd hoefden te zijn, want als ze begonnen te murmureren dat er geen brood meer was, dan stuurde hij, liet hij dat hemelse manna komen, dat hemelse brood. Maar wat lees je dan wel over dat hemelse brood op een gegeven ogenblik in Numeri 21, niet te geloven, de Heer die voorziet erin. Dagelijks brood, wat wil je nou nog meer? Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft niet als een boer naar het land te gaan en het te zaaien. En te zorgen dat het water krijgt, dat het opkomt. Je hoeft het niet te oogsten, je hoeft het niet te dorsen, je hoeft het niet te malen. Je hoeft het niet te bakken. Er ligt kant en klaar, ligt het op de grond. Wat wil je nou nog meer? En toch elke dag namen ze dat en kregen ze dat. Maar staat er dan in Numeri 21, er staat nog meer plekken, maar Numeri 21, vers 5. Wat lees je dan wat ze zeggen over het manna? En het volk sprak tegen God. Ze spreken tegen God, hè, en Mozes. Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water. En van deze flauwe spijs walgen wij. Ze walgen, zeggen ze, van de manna. Van deze flauwe spijs walgen wij. Ik denk, op een gegeven moment begon God gewoon te walgen van ze. Want er was niks goed. Je leest in Numeri 14. Want de Heer houdt het bij, hè? Dat murmureren ook van ons. Numeri 14, vers 22. Daar lees je. Geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en de tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb en die mij nu reeds 10 maal verzocht en naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal het land zien dat ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb. Ja, niemand van hen die mij versmaad hebben, zal het zien. Ze versmaden de Heer. Hoe? Door te murmureren. Door hen te verzoeken. Hoeveel keer hebben ze hem verzocht? Met het gemurmureer. Totaal 10 keer, zegt de Heer. De Heer houdt het bij. En na 10 keer, en 10 is ook het getal van de menselijke verantwoordelijkheid, daarmee hebben we ook 10 vingers en 10 tenen, zijn er ook 10 geboden, en noem alles maar met 10 op in de Bijbel. Dat is de menselijke verantwoordelijkheid en dan is de maat vol. Dit is de 10e keer. En nu zover bij de Heren de maat vol dat de Heren uiteindelijk maatregelen neemt. Er was niks goed. Dat dagelijkse mannen was niet goed. Die kwakkels die neervielen was niet goed. Het water uit de steenrot tot een paar keer toe was niet goed. Er was niks goeds bij. Dat de Heren over hun waakte in de wolkolom. Hè, als het een beetje de zon te hard scheen, dan ging hij tussen de zon en de mensen staan, zodat ze lekker in de schaduw konden lopen. Moet je je voorstellen, dat je in de woestijn bent en de Heer staat er, die denkt daar zelfs aan van, ik zal zorgen dat het zonnetje niet zo op zijn bolletje schijnt. Dat is toch geweldig? Of het is in de nacht, en je bent midden in de woestijn, is pikken donker, maar de Heer zegt, nou, ik zal er een vuurkolom van maken, dan heb je nog licht ook. Maar niks is goed. En maar klagen, en maar zeuren. 10 keer. Eerste keer bij de Rode Zee. Companion Bijbel, moet je maar eens opzoeken als je een Companion Bijbel hebt. Bullinger, die heeft dat netjes geturfd. Nou, de eerste keer was bij de Rode Zee. De tweede keer was bij Mara. De derde keer is in de woestijn Sin. De vierde en de vijfde keer gaan ze 2 keer zeuren over dat manna. Dat is de Van Walgen. Dan een keer bij Rafidim. Rafidim, weet je wat Rafidim betekent? Rust. Rustplaats. De Heer leidde hen in de woestijn, hebben we gezien, hè, bij de behandeling van Exodus, van rustplaats tot rustplaats, waar ze zich konden legeren. En dan zijn ze in zo'n oase, midden in de woestijn, hè, waar soms zomaar 70 fonteinen spuiten, moet je je voorstellen, midden in de woestijn. Zorgt de Heer voor. Met zoveel palmbomen erbij kan je lekker in de schaduw gaan zitten, misschien nog een kokosnootje pakken of zo. Maar het is niet goed, hè, altijd maar zeuren. Rafidim, niet genieten van de rust. Dan bij de Horeb, dansen om het gouden kalf. Dan bij Tabera en dan nog 1 keer bij Kibrot Hatava. En dan nog 1 keer bij Kades, dat is de laatste keer en dat hebben we hier gelezen in nummer 14. Dat ze die verspieders hebben uitgestuurd. En als die dan terugkomen, dan vinden ze zelfs het beloofde land niet goed. Het is altijd zeuren. Zeuren over het manna, zeuren over het water. Zeuren over de kwakkels. Zeuren over Mozes. Mozes kon niks goeds doen. Hij kreeg continu de volle laag. Hè. En dan uiteindelijk, als dan 10 verspieders hebben uitgestuurd het beloofde land, is zelfs dat beloofde land vloeiende van melk en honing ook nog niet goed genoeg. Dan markeert weer van alles aan hun erfdeel, aan hun zegen. Ja, dat is triest. Dat is heel triest. En de Heere bewoog elke keer mee, hè? En Mozes ook, die beweegt elke keer maar weer mee met dat volk. En je kan wel heel lang meebewegen, heel flexibel je opstellen. En op hun verzoeken ingaan. Maar je weet wel, het culmineert, het wordt steeds erger. Had Israël 10 verspieders moeten uitsturen? Was dat nodig? Was helemaal niet nodig. Was volslagen onzin om ze uit te sturen. Bijvoorbeeld in Ezechiël. Daar staat Ezechiël 20. Daar staat in vers 6. Ezechiël 20 vers 6. Ik ben de Heere uw God. Te dien dagen zwoer ik hun dat ik hen uit het land Egypte zou leiden. Naar een land dat ik voor hen uitgezocht had. In de grondtekst staat eigenlijk dat ik voor hen verspied had. Vloeiende van melk en honing. Een sieraad is het onder alle landen. Dat had God uitgekozen. Dat had God verspied. De Heere had hun dat land al helemaal verspied. Ze hoefden alleen maar in te gaan. En dan ga je ook naar Deuteronomium 1. Dan blikt Mozes in Deuteronomium 1 terug op wat er geschied is. Dan kunnen we dat hele hoofdstuk niet lezen. Maar lees je hier Deuteronomium 1. Dan gaat hij verhalen van heel die woestijnreis. En dan zegt hij in onder andere Deuteronomium 1 vers 19. Deuteronomium 1 vers 19. Toen braken wij van Horeb, die bergen, Horeb op en gingen heel die grote en vreselijke woestijn door die gij gezien hebt. In de richting van het gebergte der Amorieten, zoals de Heer onze God ons geboden had. En wij kwamen in Kades Barnea, dat is aan de grens van Kanaan. Toen zeide ik tot u, dat zei Mozes, Mozes zei tot het volk, gij zijt gekomen tot het gebergte der Amorieten, dat de Heer onze God ons geven zal. Zie, de Heer uw God heeft het land tot uw beschikking gesteld. Trek op, neem het in bezit, zoals de Heere de God uw vaderen tot u gesproken heeft. Vrees niet en wees niet verschrikt. Gaan ze dan? Nee, ze gaan niet. Want dan staat er, ze hebben niet nodig. Mozes geeft toch de opdracht. Trek op. God heeft het land tot uw beschikking gesteld. Neem het in bezit. Vrees niet en wees niet verschrikt. Maar dat doen ze niet. Vers 22. Toen naderde gij allen tot mij en zeide het. Laten wij enige mannen vooruit zenden om ons land te verkennen. En ons in te lichten. Omtrent de weg waarlangs wij moeten optrekken. En over de steden die wij zullen bereiken. Als ik aan mijn werk zo aan een groep medewerkers een opdracht geef en ze komen dan met zo'n boodschap weer bij me, dan spreekt dat toch een brok wantrouwen uit. Ik zeg, dan moet je het doen. Zus en zo en zo. En zij komt, nou zullen we toch niet eventjes... Ze zijn het er niet helemaal mee eens dus. Ze vertrouwen hen niet helemaal. En ze stellen voor een groepje te sturen. En wat doet Mozes? Flexibel als die is. En de Heeren ook. Vers 3, dit nu was goed in mijn ogen. Dus koos ik uit u 12 mannen, voor elke stam 1. Ze gaven zich op weg, trokken het gebergte in, kwamen tot aan het dal Eskol en verkenden dit. Ook namen ze vruchten van het land mee en brachten ons die. Tevens brachten zij ons verslag uit en zeiden, het land dat de Heer onze God ons geven zal, is goed. Maar gij wilde niet optrekken en waart weerspannig tegen het bevel van de Heer uw God. Gij mordet, daar heb je dat murmureren, in uw tenten. En zeide het, omdat de Heere ons haat, heeft hij ons uit het land Egypte geleid om ons te brengen in de macht van de Amorieten en ons te verdelgen. Dat is toch verschrikkelijk. Die 12 man, Mozes gaat flexibel met ze mee, maar dat pakt totaal verkeerd uit. Ze brengen een verslag uit en 10 ervan, dat weten we wel, van de 12, ja, die zien ze helemaal niet zitten. En die zeggen tegen het volk, dat moet je helemaal niet doen. En die gaan dus eigenlijk tegen dat gebod des Heren in. En openbaren ongeloof en trekken dat hele volk in ongeloof achter zich aan. En dat volk staat dan in zijn eigen tentje. En moet je eens voorstellen dat ze dan zeggen, dan staan ze te murmureren, te morren in ongeloof, hè. En dan denken ze zelfs dat de Heere hen haat. En hebben ze zelfs kritiek op het erfdeel. Kritiek op de zegeningen des Heeren. Omdat er blijkbaar een vijand zit. In Kanaan. Dat er een strijd moet worden gestreden. En dat bevalt ze niet. Zo ken ik nog meer van die christenen. Die vinden het land Kanaan. Ons hemels Kanaan, die hemelse gewesten en die zegeningen in die hemelse gewesten vinden ze geweldig. Maar die geestelijke strijd, dat er een vijand zit, dat bevalt ze nou helemaal niet. En die geestelijke strijd weigeren ze eigenlijk om aan te gaan. En hebben ze kritiek. En net als Israël. Ja. Nou, dan zie je het eind, daar slaan we een stukje over. Vers 34. Toen de Heere uw woorden hoorde, werd hij toornig en zwoer. Niet één van deze mannen, dit boze geslacht, zal het goede land zien, waarvan ik gezworen heb dat hun vaderen zou geven, behalve Caleb, de zoon van Jefune. Die zal het zien. Ja, aan hem zal ik het land geven, dat hij betreden heeft. En aan zijn kinderen, omdat hij de Heere volkomen gevolgd heeft. Jozua en Caleb, de enige die de Heere volkomen volgde. De rest niet. En openbaarde ongeloof. Laten we weer terug naar Hebreeën 3. 10 keer hebben ze dus de Heere verzocht. En de Heere werd verbitterd daarvan. Ik begin met het woordje daarom. Laten we nog maar eens even lezen vers 7 van Hebreeën 3. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering. De dagen van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen. Hoewel zij mijn werken zagen 40 jaren lang. Daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht. En ik heb gezegd, altijd dwalen ze met hun hart. En ze hebben mijn wegen niet gekend. Zodat ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Zo kijkt God ernaar. En God werd er moe van. Altijd dwalen ze met hun hart. Staan ze in hun tentje. De Heer haat me. Idioot. Om dat te denken. De Heer heeft je lief. Die heeft je verlost. Hij is continu bij je geweest. Hij is over je dag en nacht 24 uur over je gewaakt. En nou brengt hij notabene in Kanaan. Een land vloeiende van melk en honing. En omdat daar een vijand zit, ga je zeggen, de Heer haat me, de Heer wil me verdelgen. Altijd dwalen ze met hun hart. En ze hebben mijn wegen niet gekend. Dat is triest. Het gedeelte 7 tot en met 10. Of 7 tot en met 11. Begint met het woordje daarom. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt. Daarom. Dat woordje daarom slaat natuurlijk op het voorgaande vers. Vers 6. Waar staat in vers 6, zijn huis zijn wij, Hebreeën, indien wij Hebreeën, de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij Hebreeën roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Dan alleen maar ben jij het huis van Christus, Hebreeën. Anders niet. En daarom, als je die vrijmoedigheid en die hoop niet vasthoudt. En ontrouw wordt. Ja, dan. Als je dat dus niet onverwrikt vasthoudt tot het einde. Tot er Christus komt. Die spoedig er zal zijn. Hè, was tegen de Hebreeën gezegd. Nog een korte tijd. En hij die komt zal er zijn. En niet op zich laten wachten. Ja, als je dat niet volhoudt. Ja, dan heb je grote kans. Dat je dan zijn huis niet bent. Dat je niet gerekend wordt tot dat huis, wat dat koninkrijk, dat Christus oprichten zal binnengaan. Wat een koninkrijk wil zijn, net zoals het koninkrijk van Israël in het land Kanaan. Zelfs aards gezien in hetzelfde gebied ook zal het zich bevinden. Verder staat er ook het woordje heden. Hè? Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, en daarom slaat terug op vers 6, maar dan staat er gelijk de Heilige Geest zegt, wat zegt de Heilige Geest? Heden. Heden. Indien gij zijn stem hoort. Nu. En dat benadrukt eigenlijk de urgentie. De urgentie, je moet dus nu gaan luisteren. De tijd draait. Als je niet tot een verandering van attitude komt. Hè, en je blijft zo staan in ongeloof. In dat murmureren, in het klagen. En de Heer komt, die er spoedig zal zijn, dan weten we niet of je waarachtig tot het huis van Christus zal behoren. En of je dat erfdeel, wat hij op het oog heeft, zal ingaan. Net zo goed Israël in het verleden Kanaan ook niet in kon gaan, wegens ongeloof. Zou jij ook niet het koninkrijk kunnen binnengaan, wegens ongeloof. Heden, indien gij zijn stem hoort. Er staat zelfs in het hoofdstuk dat de tijd zo kort is, dat er staat opeens een rare zin hier, in vers 13, maar vermaand elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Er is dus haast bij, zolang men nog van een heden kan spreken. Want Christus staat spoedig voor de deur. En ook zo vers 15, als er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering. Dat is de urgentie, dat woord, heden. En die is net zo urgent voor ons ook. Want de tijd in ons leven spoedt ook voort. En er kan maar zo wat gebeuren. Een wiel tegen een wiel. En het is zomaar, en kan zo gebeurd zijn. Zoals gisteren. Ik rij op een fiets. Geest rijdt erachter. Geest kijkt even om. Let niet even op. En haar wiel, voorwiel komt tegen het achterwiel. En klap, daar gaat ze. Op een drukke weg. Een klap met de zijkant tegen een auto op. Die geparkeerde auto. En iemand later kwam. Even later kwam er iemand bij en die vertelde een afschuwelijk verhaal over iemand die hetzelfde was overkomen. Kort daarvoor. Ja, die viel verkeerd op de grond met zijn hoofd. Want je hebt niks aan bescherming op. Die had een schedelbasisfractuur. Ging even naar de supermarkt toe. Is nou maar thuis gekomen. Traumahelikopter erbij. En uiteindelijk overleed hij. Kon zomaar gebeuren. We zijn maar mensen van een dag. Heden. Zolang men nog van een heden kan spreken, zegt Paulus. Verhard uw harten niet. Geef geen aanleiding dat de Heer gaat denken dat je murmureert. Ga niet zo klagen, ga niet zo zuchten. Ga niet zo morren over van alles. Want er zit een afleidende schaal in. Dat heden vind ik hier wel mooi gebruikt in die versen, 7 tot en met vers 11. Waarom? Omdat 7 tot en met vers 11, dat kunt u misschien aan de vormgeving van deze versen, in ieder geval in mijn NBG hebben ze dat zo gedaan, laten zien dat het een aanhaling is van Psalm 95. Het is een aanhaling van Psalm 95. Zoek dat maar eens op, Psalm 95. Psalm 95 staat... Vanaf vers 1. Psalm 95 vers 1. Komt, laat ons jubelen voor de Heere, juichen ter ere van de rots onzes heils. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen. Ter ere van hem juichen wij bij snarenspel. Bij de Heere is een, want de Heere is een groot God, een groot koning boven alle goden, in wiens hand de diepten der aarde zijn, en wiens de toppen der bergen zijn, wiens de zee is, daar hij ze heeft gemaakt, ook het droge, daar zijn handen hebben geformeerd. Treed toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Heere onze Maker, want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij wijdt. De schapen zijn er hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet, verhard uw harten niet, gelijk bij Meriba, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn, toen uw vaderen mij verzochten, mij op de proef stelden, of zo zij mijn werk hadden gezien. 40 jaren heb ik mij geërgerd aan dat geslacht. Ik zeide, het is een volk, dwalende van hart, en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik gezworen in mijn toorn, tot mijn rustplaats zullen zij niet komen. Het laatste gedeelte is helemaal aangehaald, hè? Door Paulus in Hebreeën 3. Dit is een van de koninkrijkpsalmen. Het valt eigenlijk in twee delen. Vers 1 tot en met 5 is het eerste deel. Dat begint met het woordje komt. Zo is het ook in mijn Bijbel verdeeld. Dat is het eerste couplet. En in vers 1 is de oproep komt. En je moet komen. Want Christus is wedergekomen. En je moet gaan jubelen voor de Heer. Je moet gaan juichen ter ere van de rots onze heils. En je moet voor zijn aangezicht komen met lofzang. En je moet ter ere van hem juichen bij snarenspel. Want de Heere is een groot koning, boven alle goden, en in wiens hand de diepte der aarde zijn, de toppen der bergen, de zee en het droge. Hij is oppermachtig op aarde. Hij is de grote God. Komt, dat is uitnodiging. En je moet dolblij zijn. En je mag juichen. Je mag uitgelaten zijn. Je moet niet met een lang gezicht bij de Heere komen voor zijn aangezicht. Nee, staat er, je moet echt jubelen. Je moet juichen met lofzang. He, juichen bij snarenspel. Je moet hem groot maken. Komt, ga naar hem toe. Dat is de uitnodiging. En dat wordt herhaald in vers 6. Dan vind je weer die uitnodiging van treed toe. Laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Heere onze Maker, want Hij is onze God. En wij zijn het volk dat Hij wijdt, de schapen zijn er hand. Treed toe, komt. Christus is wedergekomen. En dan zie je eigenlijk dat die eerste verse die je dan hier leest, dat is steeds de oproep om te komen, dat kijkt vooruit naar, zeg maar, de nabije toekomst. Terwijl eigenlijk vers 7b tot en met vers 11 van dit gedeelte achterwaarts blikt. Het eerste gedeelte kijkt voorwaarts en herinnert ons aan Gods grootheid en roept ons op om op de uitnodiging in te gaan, toe te treden, voor Gods aangezicht, in gemeenschap met hem te komen, niet te gaan murmureren, wel nee, te gaan juichen, te gaan jubelen, te gaan zingen. Maar er wordt ook niet alleen voorwaarts gekeken, er wordt ook achterwaarts gekeken in die vers dan volgen. En dan wordt er ons eraan herinnerd dat wij, ja, wij mensen zijn. Dat we zwak zijn en dat we op moeten passen. Er is een waarschuwing dat wij moeten oppassen dat we niet gaan murmureren. En dat we niet in gemeenschap met de Heere treden. Dat we niet nader komen, dat we niet toetreden, dat we niet gaan jubelen, zoals Israël deed, terwijl ze verlost waren, terwijl ze heerlijk vrij waren van Egypte en van de slavernij bevrijd waren. Zo zijn ook wij bevrijd van de slavernij van de zonde, we zijn bevrijd van de farao, we zijn bevrijd van de wereld. En we wandelen hier wel door het leven heen als door een woestijn heen, maar de Heere zorgt voor ons, 7x24 uur, wat wil je nou nog meer? En in alles heeft de Heer voorzien. Aan alles heeft Hij gedacht. En Hij schildert ons zelfs al ons de zegeningen in de hemelse gewesten. Hij schildert ze niet alleen, hij geeft ze zelfs aan ons. En hij roept ons ook op, net als aan Israël, hij de oproep deed. Treed toch nader. Neem het in bezit. Maak het je eigendom. Ik geef het je. En ook al is er een strijd in de hemelse gewesten, schuw die strijd niet. Ga staan in het geloof, in de volle wapenrusting, Efeze 6. Houd stand. Maar Israël, zoals hier ook staat, ja. Nou, die luisterde niet. Ze besefte als het ware niet dat God hen weide. Dat ze de schapen waren zijner hand. En dat zijn hand er ook voor zou zorgen dat zij de overhand zouden hebben in dat land Kanaan tegen die vijanden. En ze stelde de Heere op de proef. Maar hier wordt die beproeving die hier dan ten tonele wordt gevoerd. Hij is niet de beproeving hoe ze de Heere beproefden en verzochten bij Kades. De tiende keer, zoals we gelezen hebben in nummer 14. Hier is het de tweede keer dat ze murmureren bij Massa en Meriba. Massa en Meriba. Massa betekent, het woord betekent verzoeken. Of verzoeking. Meriba betekent twist. Provoceren. Verhard uw harten niet gelijk bij Meriba. Gelijk bij de provocatie, het provoceren van de Heere. Bij het twisten met de Heere. Gelijk ten dagen van Massa. De verzoeking. Dat ze de Heere verzocht in de woestijn. Toen uw vaderen mij verzochten, mij op de proef stelden. En hoe stelden ze de Heere bij Mara op de proef? En bij Massa op de proef en bij Meriba. Hoe hebben ze dat gedaan om de Heer op de proef te stellen? Nou, weet je wat ze zeiden? Nou, ze stelden de vraag van, is de Heer wel in ons midden? Met andere woorden, de Heer is helemaal niet in ons midden, anders zou ons dat helemaal niet overkomen. En we moeten oppassen hoor in ons leven, als we net in een situatie komen in die woestijn, in deze wereld, net als Israël bij Massa en bij Meriba kwam, dat ze dorst hadden, en dorst hebben is best wel moeilijk. En zo kunnen we ook in ons leven allerlei dingen tegenkomen. Dat het ons dorst. Of dat het ons hongert. En dat het ons allemaal tegenvalt. En dat we eigenlijk dezelfde fout maken als Israël. Door daar te stellen van, is de Heere wel in ons midden? Is de Heere wel in mijn leven? Bent u er eigenlijk wel? Terwijl je eigenlijk drommels goed weet dat de Heere er wel is. Dat gebeurde hier dus. Als je naar Massa en Meriba gaat, laten we toch maar even lezen, Exodus 17. Heel kort, even lezen. Dat doe ik wel thuis. Exodus 17. Vers 1, Massa en Meriba. De hele vergadering Israëlieten brak daarna op uit de woestijn Sin, trekkende van pleisterplaats tot pleisterplaats naar het bevel des Heren en legerde zich te Refidim. Refidim betekent rustplaats. Maar daar was geen water voor het volk om te drinken. Het volk begon met Mozes te twisten en zeide, geef ons water, zodat wij kunnen drinken. Maar Mozes zei tot hen, wat twist gij met mij? Wat stelt gij de Heere op de proef? En het volk dorste daar naar water, het morde tegen Mozes, en zeide, waarom toch hebt gij ons uit Egypte gevoerd, om mij, mijn kinderen en mijn kudde van dorst te doen omkomen? Toen riep Mozes luid tot de Heer en zeide, wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en ze gaan mij stenigen. Dat is elke keer zo, hè? Ze gaan zo moren, kan je nummer 14 ook lezen, dat Mozes hetzelfde zegt. Nog even heren en ze gaan me stenigen. Elke keer weer bij dat gemoor en bij dat murmureren als de Heer op de proef gaan stellen, zijn ze in staat om Mozes de dienst tegen de Heere te stenigen. Vers 5. Daarop zeide de Heere tot Mozes, ga voor het volk uit en neem enige van de oudsten van Israël met u mee. Neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt in uw hand en ga heen. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan zult gij op de rots slaan. En daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, wegens de twisten Israëlieten, en omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen, en let nu op, is de Heere in ons midden of niet? En zo kan je ook hetzelfde doen in je eigen leven. Door de Heere te verzoeken en op de proef te stellen, door te gaan zeggen, is de Heere nou wel in mijn leven? Dat ik dit allemaal moet meemaken? Dat dit allemaal mij overkomt? Want dat is een soort opstandigheid, hè, in ons. Een soort boosheid. En het is niet terecht, want de Heer is wel degelijk in ons leven. Is er wel degelijk in ons midden. Als we het maar willen zien. Want de Heer leidde Israël notabene hier naar Refidim. Naar rust. Heel bijzonder, Hebreeën 3 en Hebreeën 4 komt er nu over die rust gaan. En er wordt wel naar Kanaan ook gekeken. Maar wel heel bijzonder is dat Refidim betekent rust, betekent rustplaats. En de Heere leidde hen van rustplaats tot rustplaats. Dat doet de Heere in ons leven ook. Ik kan zeggen, ja, maar ik ben nog niet in die hemelse gewesten. Ik ben nog niet in die hemel der hemelen die God voor ons heeft bereid. Dat is pas toekomst, ja, dat is pas toekomst. Maar toch leidt de Heere ons. Ons van pleisterplaats naar pleisterplaats, van rustplaats naar rustplaats. Van de ene oase naar de volgende. Hij kiest dat voor ons uit. Hij leidt ons. En we moeten erop vertrouwen dat de leidsman van onze behoudenis ons tot heerlijkheid leidt. Ja, maar wel door lijden heen. Wij gaan dezelfde weg van Christus. Wij gaan zijn weg. En dat doet God met een bedoeling. Dat doet God juist om ons tot een volwassing, tot de volwassenheid te brengen. Dat we volwassen worden in het geloof. Dat we onszelf verliezen, ons eigen ikkie, en dat we hem zullen vinden. Dat hij meer in ons leven wordt. Dat we nog meer op hem gaan vertrouwen. Volledig op hem vertrouwen, volkomen op hem vertrouwen, zoals Caleb deed. En Jozua deed. Nou, de les die we van Israël leren hier in de woestijn en alles wat er geschiedde. De les van Hebreeën 3 en Hebreeën 4 over Israël hier in de woestijn. Is dat het wel mogelijk is in het geloofsleven om goed te beginnen. Maar dat het maar de vraag is in het geloofsleven of je goed eindigt. Natuurlijk, een goed begin is het halve werk. Maar het is maar een half werk, het is nog niet klaar. En dat is de kunst in het geloof. Niet alleen goed te beginnen, maar ook goed te eindigen en de finishlijn over te gaan. Zodat je de prijs kan ontvangen. Daar gaat het om. Daarom moeten we steeds, zoals de psalmist hier ook in Psalm 95 deed, we moeten soms ook wel achteruit kijken om daarvan te leren de les. Zoals Israëls les opgeschreven staat ter waarschuwing tot voorbeeld voor ons in de Bijbel. Maar we moeten ook heen blikken. Zoals Paulus ook zegt. Vergetende hetgeen achter ons ligt, strekken we ons uit naar hetgeen voor ligt. En jagen we naar die prijs. Jagen we naar die roeping. En maken we die roeping vast. Pas terug naar Hebreeën. Dan zien we in vers 12 van Hebreeën 3. Zie toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos ongelovig hart zij door af te vallen van de levende God. Ik vind het zo mooi dat hier staat de levende God. Hier wordt eigenlijk de toepassing gemaakt. Hè? Er wordt teruggekeken op vers 7, 8, 9, 10 en 11, dit voorbeeld. Die aanhaling van Psalm 95. En de les die we dan uit het verleden kunnen leren, die wordt hier getrokken. Zie toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos ongelovig hart zij door af te vallen van de levende God. Hou wel vast, het is afvallen uiteindelijk van de levende God. Hij leeft. Wat een verademing is het in je leven, als je soms in je geloofsleven, als je weer ontdekt, hij leeft. Hij is er voor mij. Het is een levende God. Die niet een God die ergens ver weg in een of andere verre hemel woont. En die verder geen bemoeienis met mijn leven heeft. Nee, het is een levende God. En die mag in gemeenschap staan met een levende God. Nou zegt Paulus. Zie toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos ongelovig hart zij er af te vallen van de levende God. Maar dat is uiteindelijk wel het resultaat. Want het is een proces, hè. Eerst gaan wij murmureren, morren. En dan gaat het verder. Dan komt het tot het ontrouw zijn. Dan krijgt ongeloof de overhand. En uiteindelijk mondt dat uit in het verlaten. In het vertrek. In het afvallen. Van de levende God. Afval van dat geloof, dat afwijken van het geloof, daar zijn vele voorbeelden van in de Bijbel. U kent wel in Lucas 8 vers 13, gaan we niet opzoeken vanwege de tijd, maar daar vind je dat de zaaier uitgaat om te zaaien en dat er ook, ja, zaad wordt gestrooid in steenachtige plaatsen. En ondanks dat steenachtig is, ja, het schiet wel op, maar het is maar van korte duur. Daarna verdwijnt het weer. Dan houdt het geloof op. Dan krijgen andere dingen weer de overhand. Of in 1 Timotheüs 4 vers 1 kan ook zo, wordt ook over afval van het geloof gesproken. En hoe ontstaat dat soms? Ja, doordat mensen een soort eigen dunkelijke godsdienst gaan volgen. Anderen wel godsdienstig blijven, maar verleid worden door allerlei valse leer. En door allerlei leugensprekers. En dat ze zich scharen achter een eigen dunkelijke godsdienst waar ze... Die ze zelf hebben ontworpen. En achter hun eigen gemaakte religie. Daar lopen ze dan achteraan. Maar ze hebben de Heer al lang verlaten. Ze hebben een andere God. Hebben ze ingevuld voor de God des hemels. Voor de levende God. Maar het is begonnen met kritiek in hun leven. Ergens in, is er altijd zo'n punt in je leven. En zo gaat ze gingen met Israël ook. Ze gingen moren. De eerste keer. En de Heer was flexibel, bewoog mee. En Mozes bewoog ook mee. Hij vergaf het enzovoort. Hij straft ook wel, maar vaak vergaf hij het er ook. En dan de tweede keer, de derde keer, de vierde keer. En dan begint God zich eraan te ergeren, hebben we gelezen. En bij de vijfde, zesde, zevende keer, dan krijgt God er echt een afkeer van. En bij de negende, tiende keer, dan wordt God helemaal verbitterd ervan. Hij is het helemaal zat. Je ziet, er ontstaat aan zijn kant een heel proces, maar aan de kant van de mens is dat net zo. Eerst daar is daar kritiek, is daar het morren, het murmureren, maar het wordt steeds erger, die kritiek. En die kritiek die uitte zich bij Israël in de eerste plaats, ze gingen niet naar God toe in de eerste plaats, gingen ze naar Mozes toe. De dienstknecht des Heeren heeft het altijd gedaan, man, hè? Dan krijgt die dienstknecht, de voorganger in onze tijd, krijgt kritiek over zich heen. Dit is niet goed, dat is niet goed, zus is niet goed. Daar begint het altijd mee. En kritiek op broeders en zusters. En kritiek soms op weet ik wat er allemaal is. En dat groeit. En dan krijg je natuurlijk ook kritiek op het woord wat hij brengt. Want dat is ook niet helemaal goed. Dan gaan we inhoudelijke kritiek hebben, want dat deugt niet helemaal. En we gaan hem heel kritisch volgen. Dus de kritiek neemt toe en toe en toe, maar waar leidt dat toe? Op een gegeven moment heb je kritiek op God. Heb je kritiek op zijn woord. En ga je afwijken. En dan komt het altijd uiteindelijk met die kritiek tot een punt dat je de Heere gaat verlaten. Dat je vertrekt. Dat is afval. Afval van de levende God. Het wijken uit zijn gemeenschap. Moedwillig. Daarom staat er in vers 13 van Hebreeën 3. Maar vermaand elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Vers 13 staat eigenlijk dat we een dagelijkse aansporing, aanmoediging nodig hebben om trouw te blijven. Om trouw onze plaats in te nemen. Om trouw in het geloof onze weg te vervolgen. De geloofsweg. En dat we elkaar daarbij moeten helpen. Vermaand elkander dagelijks. We moeten op die heiland, elkaar als het ware wijzen op die heiland. Op onze leidsman. Van onze behoudenis, die ons behouden zal. Door dit leven heen. Daar moeten we ons oog op vestigen. Want anders, ja. Dat hebben we nodig, want anders kan het net schaal als bij Israël. En soms moet je een ander ook helpen om hem uit die negatieve spiraal van kritiek te krijgen. Joh, kom op, hé, zo is het niet. Niet zo donker. Moet je vaak doen hoor, bij mensen. Dat je naast ze gaat staan. Joh, zo is het toch niet. Kijk eens nou eens van de andere kant. Kom. Zo moet je elkaar helpen. Voorwaarts helpen in het geloof. En een van de beste manieren eigenlijk om zelf getrouwd te blijven, is ook om een ander te gaan helpen. Het gekke is, als je een ander helpt om getrouwd te blijven, dat is de beste manier om zelf getrouwd te blijven. Dat is gekke. Je helpt eigenlijk niet die ander in de eerste plaats. Indirect help je jezelf. Door samen met hem te zien op Christus. En dat moet je ook niet doen door echt te vermanen dat je boven hem gaat staan en dat je zegt zal, zal, zal. Nee, dat je ook weet, ik ben ook maar een mens. Hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. Ik ga maar voorzichtig naast hem staan, want wie ben ik? En dat je met hem meeleidt, met wat hij meemaakt. Je zegt, joh, heb je dorst? Ja, ja. Maar de Heere zal voorzien. Let nou maar op. En inderdaad, even later is Mozes daar, slaat op de rots en er komt water uit. Tjonge, toch een wonder. Halleluja, prijs de Heer, toch? Ja. Pas op dus voor dat murmureren, want het leidt tot op een gegeven ogenblik tot ontrouw, tot ongeloof, tot kritiek. Het wordt steeds groter, groter en uiteindelijk gaat men zich verharden. En bij die verharding krijgt ook de zonde, staat hier in dit vers, vers 13, krijgt ook de zonde ruimte in ons leven. Dan worden we ook, dan krijgt Satan, de tegenstander, ook ruimte om ons te verleiden, om ons te verleiden tot zonde. Dan glijden we ook uit in de zonde. Dan verhard je je hart. En altijd als je van de Heere wijkt en bij de Heere vertrekt, dan, ja, dan richt je vanzelf. Als je uit de gemeenschap des Heren raakt, dan raak je in gemeenschap met wat anders. En dat is niet van goeds. Dat is meestal zonde. Vers 14. Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Mits. Ja, mits. Indien. Wij hebben deel gekregen aan Christus. Ook wij hebben deel aan Christus. Het gaat hier niet meer over of je behoudenis, hè, om zo maar te spreken, kwijt kan raken. Daar gaat het helemaal niet over. Maar het gaat er wel over dat als wij de Heere verloochenen op een gegeven moment in ons leven, dat we hem verlaten hebben. Ja, dan zegt de Heere, dan verloochen ik jou ook. Zoals 2 Timotheüs 2 zegt. 2 Timotheüs 2 zijn wel meer tekst dat de Heer Jezus het zelfs ook in Matthäus zegt. Maar laten we maar lezen 2 Timotheüs 2 vers 11. Het woord is betrouwbaar immers. Indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Ja, je blijft wel behouden. Maar hij zal je wel verloochenen in die zin dat hij je het erfdeel nooit kan schenken. Zoals hij ook tegen Israël gezegd heeft. In zijn toorn. Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Vers 15. Als er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet zoals bij de verbittering. Je ziet, het wordt herhaald, het is belangrijk. Hè? Het voorbeeld van Israëls misstap van Kades wordt hier nog eens in herinnering geroepen van nummer 14. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering. En wat zijn dan, waar wordt dan de aandacht verder op gevestigd in vers 16 tot en met vers 18... door te aandacht op vers dat het gelovigen zijn, hè, waar de Heere over spreekt en zegt van, zoals vers 11, nooit, zodat ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Dat zegt niet over ongelovigen. Nee, de Heere zegt dat over gelovigen. Daarom is het in vers 16, waar de gevolgen ons eigenlijk getoond worden als wij ons hart verbitteren, als we niet tot het einde toe onverwrikt vasthouden, onze hoop en vrijmoedigheid, van vers 6. Zijn gelovigen, vers 16, wie waren het dan, die hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden, waren dat niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En van wie heeft hij een afkeer gehad, 40 jaren lang? Was het niet van hen die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Ja, het zijn gelovigen, stuk voor stuk. Het waren verlosten uit Egypteland. Daar heeft hij een afkeer van gekregen. Ik kan me dat wel voorstellen. Stel dat je timmerman bent, hè? En dat je een kozijn moet maken en dat je met het kozijn aan het schaven bent. Nee, maar je bent aan het schaven, maar je hebt daar zo'n schaaf gepakt en elke keer als je het gebruikt, dan gaat het mis. Elke keer dan schiet je uit en je hele kunstwerk wordt helemaal daardoor verknoeid. Hè. Dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen en je wordt er moe van, hè, van die schaaf. En je weet wel, die beitel, er zit steeds een braam op en je haalt de beitel eruit en je gaat steeds meer met die beitel, die ga je weer slijpen, helemaal scherp maken, de braam eraf halen. Nou is nou weer goed en dan stop je weer in die schaaf en dan ga je weer schaven, maar je hebt koud, heb je twee van die halen gedaan en ja, weer hoor. En bij herhaling, 10 keer achter elkaar. En elke keer beweeg je maar mee, ben je flexibel, stel je alles in het werk, ga je door met je werk, ga je de beitel, de braam weer afhalen, ga je hem helemaal scherp maken enzovoort, doe je hem er weer in, ga je weer. Maar wat doe je na de 10e keer? Na de 10e keer denk je, nou, dit wordt niks met die schaaf. En wat doe je? Je legt hem apart, je legt hem weg. Je krijgt er ook een afkeer van. Je gebruikt dat ding niet meer. Dat is niet mee te werken, met dat instrument. En je pakt een ander. Dat gebeurde eigenlijk met de Heere in de woestijn met Israël. Hè? De Heere was met Israël bezig om ze te gebruiken. En hij wilde ze ook gebruiken, zelfs in een heel groot plan met deze wereld. Maar hij kreeg er op laatst een afkeer van. Hij werd er moe van. En ze verbitterden hem. En ondanks dat hij steeds bezig was aan het hart van het volk te werken, de braam eraf te halen, ze weer scherp te maken enzovoort, is God ook in ons leven vaak bezig om maar die braam er weer af te halen. En ons weer scherp te maken. Dat hij weer met ons schaven kan. Als instrument in zijn hand. Maar pas op dat je niet te vaak en niet te lang steeds maar weer in diezelfde fout gaat vallen. Want op een gegeven ogenblik legt de Heer dat instrument ons aan de kant. En hij pakt daarvoor een ander. Dat doet de Heer. Vers 19. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Ongeloof. Weet u wat ongeloof is? Pas op, hè, dat je er niet van maakt dat ongeloof is een gebrek aan geloof of een gebrek aan vertrouwen. Nee, ongeloof is een regelrechte weigering om God te geloven. Ongeloof is het verharden van je hart. Ongeloof is het verlaten van de levende God. Ongeloof is het bewust verlaten van Gods weg. Ongeloof is een moedwillige daad van het verwerpen van alles wat God voor je bereid heeft. In zegen, in erfdeel, alles. Want uiteindelijk is er dan niks goeds. Dat is ongeloof. En voor Israël was dat Kanaan. Voor Esau was dat zijn eerste geboorterecht. Het was allemaal niet goed. Het was allemaal te min. Er deugde niks van. En Israël verwierp in feite Kanaan. Esau verwierp zijn eerste geboorterecht. En wat voor Israël Kanaan was en voor Esau zijn eerste geboorterecht was en voor de Hebreeën het komende koninkrijk was, Koninkrijk der hemelen, dat is voor ons, broeders en zusters, de zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Hoe gaan we daarmee om? Het is een heerlijke zegen. Komt, laten we naar hem toe gaan. Treed nader, treed toe. We zijn de schapen zijner hand. Hij wijdt ons, hij leidt ons. En hij is een grote God. Hij heeft het drogen gemaakt, de zee gemaakt. Echt, er is geen grotere God dan hij. Hij heeft ons verlost. Laten we dan toetreden. Toetreden tot de Vader, we hebben de toegang verkregen, hè, zegt Efeze 2. De toegang tot de Vader. Laten we die dan dagelijks nemen. En juichen en jubelen. In plaats van klagen. En morren. Daar wordt de Heer niet blij van. Laten we ons verheugen in Christus. En zo ons erfdeel in bezit nemen. De volgende keer gaan we verder. Amen. Dus opwekking 27, opwekking. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. Gij mijn sterkte, gij mijn leider. Vul mij met uw geest steeds meer. Het zijn 3 coupletten. En ik stel voor de eerste 2 te zingen. En dan gaan we met elkaar danken. En dan zingen we ook nog staande het 3e laatste couplet. Samen, Heer, danken. Ja, we danken u, Heer Jezus, dat ondanks dat ons leven gelijkenis vertoont met die barre woestijn, wij net als Israël u als leidsman hebben in ons leven. Gij gaat vooraan. Uw oog is voortdurend op ons. 7x24 uur per dag. Ja, kijkt gij naar ons, let gij op ons. En we danken u. Ja, dat wij als schapen worden voortgeleid. En dat gij het beste met ons voor hebt. Dat gij de weg overziet die we hebben te gaan. En dat gij alle voorzieningen treft voor onderweg. Gij hebt ons ook hemelsbrood gegeven, elke dag. We hebben dat kostelijke woord in ons handen. Van Genesis tot en met Openbaring. Waar we uit mogen lezen, waar we uit mogen eten. En dan eten we van u. Ja, Jezus, dat is spijs voor onze ziel. En daardoor krijgen we een wijs hart, daardoor leren we ook, Heer, te kennen uw weg en ontdekken we die ook. En kunnen we ook in het geloof, ja, moed grijpen. En kunnen we ook ons al verblijden als we ons uitstrekken naar de toekomst, dan zien wij al hoe u zal wederkomen als de grote koning, als God zelf. En dan hebben we alles aan u te danken, dan kunnen we jubelen. En we kunnen nu al daarom jubelen, om de verlossing die gij met ons voor ons bereid hebt. We hebben al zoveel zegen in ons leven ontvangen. Als we kijken, Heer Jezus, nadat we ontdekten dat gij voor onze zonde gestorven was aan de kruisen van Golgotha. Dat gij zit opgestaan. Dat we uw opstandingsleven kennen. Dat we u deel gekregen hebben aan uw geest. En dat we geestelijke mensen zijn. En dat we ook geestige mensen zijn. Omdat we ons kunnen verblijden. Juist in de onzienlijke dingen. Omdat die voor ons zichtbaar worden en tastbaar worden. En we die in bezit kunnen nemen. Heer Jezus, wilt u ons, ja, ons hart daardoor vrolijk stemmen? Want we hebben een heerlijke toekomst. We gaan naar u toe. En nog een korte tijd ook in ons leven. En we zullen het zelf heel persoonlijk zien en meemaken. En misschien is dat voor de een nog 40 jaar, van de andere 30 of 10 of 5. Maar Jezus, we zijn maar mensen van een dag en het is zo voorbij. En dan is daar een heerlijk verblijden rondom u. En dan zien we ook dat u de weg bent gegaan om ons door lijden heen te volmaken. Dan kunt u ons over, als ware, ja, met ons, als ware, ja, de triomf steken. Dan kunt gij daar blij om zijn, over wie we zijn. Dan kunt u anderen daarop wijzen, andere schepselen en op ons geloof wijzen wat u in ons hart hebt gelegd. En waarin wij zijn gevolgd in gehoorzaamheid. Heer, help dan dat wij zo aan uw doel mogen beantwoorden. Om een getuige te zijn. Voor alle schepselen, overheden, machten en krachten. Waar we in de hemelen boven zijn geplaatst. Heer Jezus. Kom ons ongeloof te hulp, Heer Jezus. Als wij door de moeilijkheden soms in het leven te neergeslagen worden. En misschien wel eens murmureren en gaan morren. Wat helemaal niet bij ons past. Heer, wek ons dan op. Om door het geloof te zien op u, dat gij daar zijt, aan onze rechterhand. En dat we tot altijd tot uw rust mogen ingaan. En vanuit uw rust en innerlijke vrede mogen staan in het leven. Van, we zijn verzekerd. En we danken u dat we zo verzekerd mogen staan in het leven. Heer, geef ons dat alle. Heer, en geef ons zo een opgewekt, blijmoedig geloofsleven. Laten we dat zelf ook grijpen. En daarom zo uw lof zingen. Heer, wilt u ons zo ons een goede week schenken. En ons juist daartoe in het geloof als ware oproepen en blijven oproepen. Zodat we het niet zullen vergeten. En dat we les hebben geleerd van Israël hoe het niet moet. Maar Heer, we danken u dat we, ja, dat we daar niks, ja, dat we er eigenlijk niks mee te maken hebben. Dat zulke mensen niet zijn. Jezus, omdat gij daar zijt en aan ons trekt en ons voorwaarts leidt. Heer, wilt u ons zo nabij zijn en ons weer de volgende week bijeenbrengen. We danken u te mogen kennen, Heer Jezus. Amen. We zingen nog staande het laatste couplet.